Parlementaire debatten doen ertoe. Ze hebben impact op iedereen, maar wat wordt er nou echt besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek, parlementaire debatten uitgelegd. Mijn naam is Kim Alrijken en wij maken deze talkshow omdat we vinden dat u iets meer uitleg mag krijgen over waar die Kamerdebatten nou echt voor staan en wat ze nou precies doen. Ik doe dit niet alleen, het is een productie van Podemos en Nieuwsport. En we zijn vandaag ook in Nieuwsport. Waarvoor dank aan Podemos en Nieuwsport. En we praten met gasten. En dat zijn gasten uit ons vaste panel. En ik zal ze even aan u voorstellen. De eerste gast is Annemarie Walter. Zij is politicoloog en onderzoeker aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Welkom Annemarie. Onze tweede gast is Chris Albers. Journalist en volger van kleine partijen zoals Forum voor Democratie en Volt. Welkom. De derde gast van vandaag is John Bijl. Hij is debatdeskundige, columnist en directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam. Welkom. En onze laatste gast, Roderick Rekker, ook politicoloog en deskundige van jongeren en politiek. En Roderick is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Nou ja, waar gaan we het over hebben in deze show? Het is de bedoeling dat wij gaan kijken naar het Kamerdebat wat deze week plaatsvond in de Tweede Kamer. En dat ging over de formatie, de vastgelopen formatie, die eigenlijk al heel lang duurt. Maar de mislukte formatiepoging van informateur Mariette Hamer. Ja. En het debat ging over hoe het is vastgelopen, waarom en daar gaan we het zo over hebben. Maar wat interessanter is, de dag voor het debat gaf D66-leider Sigrid Kaag de Hendrik Jan Schoollezing, de zogenaamde schoollezing in de Amsterdamse Rode Hoed. En die sloeg in als een bom omdat Kaag een indirect uithaalde naar Rutte, haar onderhandelingspartner van de afgelopen maanden. En Rutte is natuurlijk leider van de VVD. En die schoollezing die hing als een wolk boven dit debat. En daar gaan we nu over praten. Maar eerst wil ik even kijken naar het debat algemeen. Ik kijk even naar John. John, je hebt voor ons gekeken naar het debat algemeen, wat we hebben gezien. Wat was dit nou voor een debat? Hoe moeten we dat zien?
Je stelt eigenlijk twee vragen meteen. Ja. Waar was dit debat voor bedoeld?
Wat
had het moeten zijn en wat was het? Want de antwoord op die twee vragen is niet hetzelfde, vrees ik. De bedoeling was dat je van de informateur zou horen hoe het staat met de onderhandelingen tussen fracties. Misschien daar even mee beginnen. Op het moment dat de verkiezingen zijn geweest, dan is het tegenwoordig gebruikelijk dat de Kamer iemand aanwijst die gaat kijken welke combinaties van partijen er mogelijk zijn.
Voor een nieuwe regering.
Ja, en dat is dus iemand die de Kamer zelf heeft uitgekozen. Nou ja, dat loopt dan niet. Dat liep de vorige keer natuurlijk ook al niet lekker. Die brengt dan een rapport uit en dan is het de bedoeling dat de Kamer die informateur, Hamer in dit geval, kan ondervragen over waarom het dan wel of niet gelukt is.
Ja, en dat Hamer dan uitleg geeft eigenlijk van wat ze heeft gedaan.
Wat ze heeft gedaan, waar ze is tegenaan gelopen en misschien ook wel een advies voor het vervolg. Dat stond ook echt wel in haar rapport. Al die dingen stonden netjes in haar rapport. Maar dat is niet het debat wat we gezien hebben. Even voor de goede orde, het debat was 5,5 uur. Dank dat je me hebt uitgenodigd om dit te kijken. En de helft van de tijd is opgegaan aan de spreekbeurten, de eerste termijn, van slechts 3 Kamerleden.
Oh.
Mariette Hamer is zelf 15 minuten aan het woord geweest in die 5,5 uur dat het debat duurde.
En zij heeft bijna geen vragen gehad, toch?
Dus ze heeft 7 vragen gehad
of
zo. Het was spreker 9, Segers. Ja. Dat was de eerste die haar pas een vraag gesteld.
Segers is leider van de ChristenUnie.
Segers van de ChristenUnie was de eerste, was de 9e spreker in het debat. Dan hebben we Rutte, Kaag, Hoekstra, Wilders, een hele reutemeteut hebben we al gehad. Pas de 9e spreker was de eerste die een vraag stelde aan de gast van dit debat.
Dat dus geeft al aan. Hij was dus de eerste die echt iets wilde weten van mevrouw Hamer.
Zeker.
Ja. Maar goed, dat kan toch gewoon?
Ja, natuurlijk kan het wel. Maar je kunt je afvragen of het fatsoenlijk is dat je iemand uitnodigt om verslag te doen van de opdracht die je zelf hebt gegeven. En die je vervolgens 3,5 uur in een bankje laat zitten, zodat ze zelf 15 minuten aan het woord mag. Ja. Daar vind ik al wat van. Aan de andere kant heeft dit hele formatiedebat, stand van zaken, formatie of informatie eigenlijk, heeft natuurlijk de informatie geen steek verder gebracht.
Daar gaan we het zo over hebben, want we hebben nog een vol uur om hierover te praten. We hebben ook fragmenten meegenomen en andere inzichten misschien. Maar waar het om gaat is eigenlijk dus, dit debat is, zoals we dat met een moeilijk woord noemen, functioneel. Ja. Dus dat betekent dus eigenlijk dat de Kamer, dus de Kamerleden, die mogen vragen stellen aan mevrouw Hamer, wat ze nou goed gegaan, niet goed gegaan, en daar gaat men dan over praten.
Ja, wat vond u moeilijk, mevrouw Hamer? Wat zijn nou, denkt u, de belangrijkste bezwaren in deze formatie? En wat kunnen we doen om het glad te trekken? Nou, op al die vragen, die vragen zijn A, niet gesteld, en B, we hebben er ook geen antwoord op gekregen.
Ja, dus dat zou de insteek moeten zijn van het debat, maar dat is niet gelukt.
Nee.
En wat heeft de burger hier nou dan aan? Want die moet hier ook
helemaal
over
niks.
Worden, toch?
Het enige waar je over geïnformeerd wordt is wie er ruzie met wie heeft.
Oh.
En niet hoe je daar dan een keertje uitkomt. De helft van alle spreektijd ging dus op aan die eerste drie sprekers. En dat is vooral omdat ze allemaal ondervraagd worden over hoe wat zij nou wel niet vinden van de ander. Hè, de meeste tijd was het toch Rutte of Kaag of Hoekstra staat achter het spreekgestoelte. En dan staat vooral Wilders staat dan vragen te stellen over hoe het toch allemaal kan, dat enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ja.
En het is alleen maar bevragen op hoe mensen elkaar aardig vinden en niet over wat er nodig is om tot een regering te komen.
Ja, dus eigenlijk missie niet geslaagd.
Missie niet geslaagd en zonde van de 5,5 uur. Ik heb een debat overleefd wat ook een e-mail had kunnen zijn.
Ik zie Chris Alberts een beetje ingewikkeld kijken.
Ja.
Chris, zonde van de tijd?
Nou, nu ik John zo daarover hoor praten, vraag ik mij opeens af, ja, waarom is zij eigenlijk uitgenodigd? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik snap wel dat er een soort traditie is van, ja, zij is informateur geweest, een soort vanzelfsprekendheid, dat daar dan een debat over moet zijn. Maar is zij nou uitgenodigd omdat er een soort oprechte interesse was in wat zij daar te vertellen had? En ik denk eigenlijk dat het antwoord is nee. Want wat kan zij vertellen? Zij kan vertellen, ik sla het even plat.
Dat, het over mevrouw Hamer.
Ja,
hè?
Dat mevrouw Hamer daar zit. Dan, meneer Hoekstra en meneer Rutte en mevrouw Kaag. Ja, die zijn er met z'n drieën niet uitgekomen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk eigenlijk ook wel zelf zeggen. Dat hebben ze ook gezegd, in feite. Daar hadden we mevrouw Hamer niet voor nodig.
Ja.
En ja, mevrouw Hamer kan daar een interpretatie van geven van waarom dat dan is gebeurd. Maar die is eigenlijk niet gekomen. En die weten we eigenlijk sowieso nog steeds niet. Omdat die politici daar zelf ook niet helder over
zijn. John, snap jij deze verwondering van Chris?
Ja, natuurlijk. Ik denk dat dit debat gevolgd is volgens wat dan de Haagse morris is. En dan is het gebruikelijk dat er een agendapunt is. En hoe belangrijk dat agendapunt of hoe scherp dat agendapunt is niet eens zo belangrijk. En dat je vervolgens iedereen een keertje het woord laat die totaal niet heeft nagedacht over wat het debat moet opleveren. En dan krijg je dit soort ongein van 5,5 uur.
Ja.
Waar je dan als arme informateur door iedereen, door alle 18 sprekers bedankt wordt voor de tijd en het werk wat je hebt geleverd.
Maar dat was toch heel aardig, John.
En het geduld
dat ze in ieder geval
had.
Deden, dat ze in ieder geval gezegd hebben van, ja, ik weet niet, ik bedoel, ja, ze heeft natuurlijk gewoon een betaalde baan, die Hamer. Dus
tuurlijk,
of het voorzitter van de SER.
Nou, hoe zwaar dit nou precies voor de was, is toch ook niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het wel meeviel. Nou, ze heeft toch iets gedaan voor de publieke zaak. Nou, ze is daar dan voor bedankt.
Ja, maar dan had je toch
ondankbare klus geweest.
Oh, wacht even, Roderick Rekker. We hebben nog tijd hierover voor zo, maar ik wil eigenlijk met jullie gaan kijken naar een fragment. Het eerste fragment, jullie hebben alle vier een fragment meegenomen. Het eerste fragment heeft Annemarie uitgekozen. Annemarie, dat gaat over Wilders. We kijken even wat Wilders deed en dat was toen Rutte aan het woord was. En Wilders die pakte de interruptiemicrofoon en die deed een aanval. Daar wil jij het over hebben en ook uitleggen aan de kijkers waarom dit zo belangrijk is. We kijken naar het fragment.
Nederland heeft niets aan een kabinet waar de twee grootste partijen, de leiders daarvan, rollenbollend over straat gaan. Elkaar voor rotte vis uitmaken. Elkaar uitmaken voor onmenselijke ritselaars. En ik wil niet zeggen dat ze slechte mensenkennis heeft trouwens, maar het is wel een feit. Het is wel een feit dat ze u dat heeft aangevreven. En dat u dan hier zegt tegen mij, ik ga er niet op reageren, mevrouw de voorzitter, ik accepteer dat niet. Ik weet dat u dan niet staat als minister-president en dat u niet officieel een informatieplicht heeft. Maar ik denk toch wel dat ik van u mag vragen in het belang van Nederland, wat vindt u van die aantijgingen? Wat vindt u ervan? Een ritselaar zonder visie, onbetrouwbaar, onmenselijk, daar kunt u toch geen zaken mee doen. Daar kan voor Nederland toch niet een kabinet uitkomen wat goed is voor Nederland. Is u echt werkelijk alles waard om er in het torentje te blijven. U geeft het D66 verkiezingsprogramma, ondertekent u, met allemaal rotzooi over diversiteit en klimaat. Daar heeft u gewoon uw handtekening onder gezet, onder die bouwstenen. U laat u vernederen, u laat u beledigen, u zegt er niks op. En alleen maar omdat u in het torentje wil blijven, wat is dit voor een egoïsme? En daar niet eens uitleg over geven. Kom op, meneer Rutte, geef ons aan wat u vindt van die politieke aframmeling die gisteren u gekregen heeft van mevrouw Kaag.
Zo, nou, heel veel mensen hebben dit natuurlijk gezien. Geert Wilders, zoals men het al zegt, op zijn best. Maar, Annemarie, waarom heb je dit fragment uitgekozen?
Om twee redenen. Ten eerste, omdat het goed samenvat wat Kaag gisteren heeft gezegd, hè, in de schoollezing. Hè. Ze heeft indirect een aanval gepleegd op...
De dag ervoor, dinsdagavond inderdaad, ja.
Indirect een aanval gepleegd op Mark Rutte. Door hem onder andere onbetrouwbaar, inhumaan en een ritselende man zonder visie te noemen. En heel, heel knap, hè, want ze heeft niet
direct zijn naam niet genoemd.
Hem genoemd. Maar ja. Goed, we weten allemaal dat het over Mark ging. Omdat ze had het over de man die dit land beschrijft als een gaaf land op dit moment. Dus het vat heel goed de aanval van Kaag samen. En misschien niet zo heel slim, maar het is wel iets wat het debat mede overheerst. Wat een van de redenen is misschien waarom het debat niet goed aan zijn functie voldeed. Want het ging dus niet alleen over de formatie en waarom het dan fout liep, maar ook over wat Kaag heeft gezegd. Maar en de tweede reden waarom ik het een fragment heb uitgekozen, is omdat ik vind dat Wilders hier heel goede vraag stelt. Namelijk, wat mochten ze er nog met z'n tweeën uitkomen en samen een regering weten te vormen, wat voor regering is dat dan voor het land? Hebben we hier nou wel wat aan?
Ja.
Als deze twee partners...
En wat denk je zelf?
Dat is een heel moeilijke vraag, maar goed, vanuit mijn expertise, één ding wat we wel weten is dat wanneer er veel negatieve retoriek wordt gebruikt, en met name op de man af, dat relaties toch ook die misschien al niet heel goed liggen, verder onder spanning kunnen komen te staan, in zulke zin dat het niet heel erg bevorderlijk is voor de samenwerking en daarmee ook voor de duur van een mogelijk toekomstig kabinet.
Dus het komt er eigenlijk op neer dat dit... Wilders heeft zitten stoken hier, want de relaties tussen deze politici zijn toch al niet best. En eigenlijk zeg je de negatieve aanval is, of het negatieve frame wat Wilders hier neerzet, is eigenlijk het stoken wat hij doet dan. Om de formatie misschien nog meer te derailen of een verkeerde pad te krijgen?
Ik zou het anders willen zeggen. Oh. Degene die verder stookt in die relatie is Kaag. De relatie is al niet lekker en zij zet hem nog, even de avond van tevoren op scherp. Wat daar de beweegredenen achter zijn, dat zouden we ons ook kunnen afvragen. Maar wat Mark Rutte hier wordt gevraagd te doen door Wilders. Wilders zegt, je komt er niet mee weg. Door beide partijen, je kan het ook zien, hè, in het fragment, Kaag doet net alsof er niks aan de hand is, vooral heel druk met andere zaken als Wilders dit naar voren brengt.
Ja.
En Rutte heeft net gezegd, ik wil hier geen woorden aan vuil maken. Ik kan mijn tijd beter besteden door dan op deze aanval in te gaan. Ik heb elk minuut die ik aan deze woorden van Kaag besteed, zijn minuten die niet ten goede komen voor het... die ik ook kan gebruiken voor het realiseren van mijn... toekomstige plannen.
Ja, dus.
Wilders zegt, zo makkelijk komt hij er niet mee weg door dit te negeren, deze aanval, en net te doen alsof dit niet heeft plaatsgevonden.
John, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik was wat verbaasd over de inhoud van die schoollezing. Dat dan met name die opmerkingen die echt betrekking hebben op Rutte. Hij leek in maart geschreven, toen de formatie nog in een heel pril stadium was. En de aantekeningen van Ollongren uitlekte met ontzicht veel
zin. Ja, dat is even in de eerste fase van de formatie, vlak na de verkiezingen.
Precies.
Toen was er een document. En dat was functie elders, in de zin van dat ging over Pieter Omtzigt, het lastige kabinet.
Ja, de grootste kritiekaster van het kabinet en dan ook nog in een coalitiefractie.
Dat lekte via een foto, lekte dat dan uit.
Wat er toen gebeurde is dat Kaag zelf een motie van afkeuring indiende over Mark Rutte. Die haalde het. Ze heeft haar bittere afkeer tegen Mark Rutte uitgesproken in
toen,
het debat.
In het debat, over die functie om zich.
En sprak ook de inmiddels roemruchte woorden, hier scheiden onze wegen. Nou, daar is ze op teruggekomen, want we zijn inmiddels pak een beetje een half jaar verder. Waarin ze een half jaar lang rond de tafel hebben gezeten. En nu spreekt ze weer die bittere afkeer uit in die schoollezing. Dus het lijkt echt alsof die lezing een half jaar geleden geschreven was. En of ze echt de stekker eruit hadden willen trekken. Ja. En dat jojo-beleid, ten eerste boezemt dat niet heel veel vertrouwen in. Want wil je nou wel of niet met Rutte verder? Ten tweede is dat natuurlijk ook niet goed voor de relatie. Als je eerst zegt, nou, we hebben het uitgepraat en we gaan verder, we gaan een half jaar praten. En dan weer afstand nemen. Dus ik begrijp er echt niks van.
Even aan jullie als deskundigen, hoe belangrijk zijn die relaties dan? Want je gaat toch gewoon met, elkaar samenwerken?
Nee.
Ik bedoel, het staat toch allemaal op papier? Ik kijk even naar Roderick. Hoe belangrijk is die relatie dan?
Ja, dat zijn dingen waar wij dus hè, als buitenstaanders die niet op het binnenhof rondlopen, nooit zoveel van zien. Maar er wordt er algemeen, zoals John zegt, aangenomen dat wel degelijk heel belangrijk is. En er wordt met name gezegd, hè, over, ook speculatie bij, maar dat bijvoorbeeld Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende 10 jaar geleden het dus niet zo goed met elkaar konden vinden. En nee. Ja, dat wel degelijk een verschil heeft gemaakt en dat kabinet het zo moeilijk had. En ja, er werd ook gezegd over het algemeen dat Mark Rutte het met veel mensen toch op persoonlijk vlak goed kon vinden. En dat er wel aan heeft bijgedragen dat hij er toch flink de rit heeft volgemaakt. Zo misschien wel de langzittende premier van Nederland wordt. Ja. En ja, als dat inderdaad met Kaag minder is dan met andere leiders die er afgelopen 10 jaar zijn geweest, dan zou dat wel een complicerende factor kunnen zijn.
Chemie, persoonlijke verhoudingen in de politiek, ook op dit niveau, die doen ertoe.
Ja.
Dus niet alleen in de gemeenteraad.
Ja, dat is ook wel logisch. Weet je, op het moment dat je zo'n regeerperiode start, zo'n bestuursperiode start, dan gebeuren er een heleboel onvoorspelbare dingen. Een pandemie, de noodzaak om een land te moeten, al je mensen uit een land te moeten halen omdat er oorlog uitbreekt. En dan moet je wel op elkaar ingespeeld zijn, dan moet je een team zijn, dan moet je kunnen samenwerken. En dat is meer alleen een samenwerking dan een zakelijke afspraak.
Werd in dit debat duidelijk dat er niet is?
Nee, nou, dat niet alleen in dit debat. Hamer heeft het nota bene opgeschreven. Dat de inhoud niet in de weg staat, maar dat de personen
het
bemoeilijkt. Ja. De chemie tussen de mensen is hetgene wat deze formatie in de weg staat.
Chris,
niet de inhoud.
Chemie, heb jij ook chemie met collega's?
Ik heb altijd met iedereen chemie. We weten alleen niet of het echt handige chemie is. Oh. Dat is misschien het punt. Kijk, het probleem is natuurlijk, ja, ik wil niet Thierry Baudet nagaan praten, maar die zegt altijd, die middenpartijen die zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Hè? Ik bedoel, GroenLinks en VVD, het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dat is natuurlijk een beetje onzin, maar laten we wel eerlijk zijn. Jesse Klaver wil zo graag en Mark Rutte wil zo graag premier blijven. En iedereen zit aan klimaatafspraken vast. En iedereen weet dat de grens sowieso niet helemaal dicht kan. Dus die kunnen natuurlijk op inhoud uitkomen. Dat betekent dat je 6 partijen hebt die op allerlei combinaties kabinet kunnen maken. Dus dat dit hele gedoe niet over inhoud gaat, dat is vrij duidelijk. Wat ik veel interessanter vind, is dat, ik bedoel, wij hebben de neiging in de media om allemaal lekker te praten over die leiders. Hè? Dus gaan we praten over Kaag. Want ik bedoel, dat bekt ook leuk en iedereen kent Kaag. En het levert ook allemaal emoties op. En heel veel mensen schijnen ook een hekel te hebben aan Kaag. Ja. Maar
of tegen Kaag.
Ja, maar ik zou gewoon zeggen, even afgezien van bij welke partijen dat dan, hè, of dat dan over Hoekstra moet gaan, of over Kaag of over Rutte. Ik zou gewoon zeggen, ja, er zitten een hele hoop mensen omheen in zo'n fractie. En er is niemand in zo'n fractie die kennelijk met zijn vuist op tafel slaat. En die zegt, nou jongens, ik vind het toch best wel lastig als ik bij D66... Ik moest vroeger altijd lachen als Boris van der Ham van D66 naar Akrum ging om naar de ledenvergadering te gaan van D66 in Akrum.
Een achterban op te zoeken.
Ik denk dat als er nu een gemiddeld D66-Kamerlid het land ingaat naar een afdeling van D66... dat die lui bij D66 dan tegen zo'n Kamerlid zeggen, wat is Kaag precies aan het doen het half jaar? Ik bedoel, dat had toch eigenlijk nu zo langzamerhand wel gerecht moeten worden. En daar hebben die Kamerleden volgens mij gewoon geen inhoudelijke repliek. Dat betekent dat je zou denken dat in ieder geval de afgelopen 6 maanden, of naar aanleiding van het debat, daarna, er een Kamerlid is die een keer zegt in een fractievergadering of informeel bij een koffiemachine, jongens, zo kan het niet. Ja. En als dat betekent dat meneer Rutte misschien maar eens een keer een andere baan moet zoeken, of dat mevrouw Kaag een andere baan moet zoeken, of meneer Hoekstra, het is eigenlijk bij alle drie de partijen is het eigenlijk hetzelfde. Dat gebeurt dus niet. En dat is, vind ik, het allergrootste probleem. Dat Kaag en Rutte met elkaar... Nou ja, weet je, het punt is natuurlijk, dat zijn tijdelijke functies. Die zijn natuurlijk in feite, zijn natuurlijk hartstikke goed vervangbaar.
We gaan door naar het volgende deel. Dan kijk ik ook naar jou, Chris.
Oh jee.
Ja. Nog even wel, misschien heeft u het gezien, maar er staan hier belletjes op tafel. Dit zijn prachtige belletjes. Die mogen de panelleden één keer gebruiken om echt te interrumperen als ze vinden dat het moet. Het hoeft niet, mag wel, maar je mag hem één keer gebruiken. Dus ik geef hem nog maar even mee, waar het net even vergeten. Chris, je hebt een fragment gekozen over Sylvana Simons. En daar gaan we even naar kijken.
Volgende vraag, voorzitter. Mevrouw Kaag heeft duidelijk gemaakt dat zij geen heil ziet in een minderheidskabinet. Hoe denkt meneer Rutte met mevrouw Kaag er dan toch uit te komen?
Heer Rutte.
Voorzitter, nogmaals, ik vind dat er een verstandig verslag ligt van de informateur. Waar wij ook met elkaar als partijen over hebben gesproken. En ik vind dat we op grond daarvan de gesprekken verder moeten vormgeven. En ik reageer verder niet op gisteravond.
Mevrouw Simons.
Dank u. Ik vraag niet om een reactie op gisteravond. Ik vraag om een uitspraak van een onderhandelingspartner. Een reactie op een uitspraak van een onderhandelingspartner van de heer Rutte. En wanneer deze onderhandelingspartner deze uitspraken heeft gedaan, is helemaal niet relevant. Verder zou ik heel graag als punt van orde willen aanmerken dat het lastig debatteren is met iemand die eigenlijk de hele tijd zegt, daar ga ik niet op in. Dus ik zou heel graag een antwoord op deze vraag willen, voorzitter.
Voorzitter, ik ga toch altijd nog over mijn eigen antwoorden en niet mevrouw Simons. Gaat over mijn antwoorden, zij gaat over haar vragen, ik over mijn antwoorden. Ik heb al steeds gezegd, ik vind er van alles van gisteravond. Maar ik ga dat niet hier met jullie delen, omdat ik het mijn taak vind als voorman van de grootste partij om de formatie in goede banen te leiden. En alles wat ik zeg over gisteravond daar niet aan bijdraagt.
Ja, Chris, ik zag jou grinniken terwijl we hier net naar keken. Pourquoi? Waarom?
Nou, kijk, er wordt natuurlijk vaak geklaagd over versnippering en dat er zo ontzettend veel kleine fractietjes zijn die eigenlijk niet meedoen en het maakt dan eigenlijk voor het grote machtsspel natuurlijk niet uit. Maar de betere naarmate de fractie kleiner wordt, worden de vragen wel beter. Omdat natuurlijk Sylvana veel soevereiner in dat hele verhaal is en dat ze toch niet meedoet, omdat het toch niet uitmaakt.
Ze heeft maar één zetel.
Ja,
dus... Maar dat dan betekent dus dat je niet altijd of minder snel het verschil kan maken, bijvoorbeeld bij stemmingen of dat soort dingen. Dat is, toch?
Ja, maar ja, goed, in coalitieland wordt zoveel van tevoren afgetikt dat het natuurlijk sowieso niet uitmaakt wat je vindt. Maar dat is misschien mm-hmm. cynisch.
Ja.
Maar ik bedoel, die ene zetel maakt misschien niet uit. Maar je hebt natuurlijk wel degelijk een stem en goede vraag. Je kunt natuurlijk wel degelijk goede vraag stellen. En dit is natuurlijk de vraag waar het natuurlijk om gaat. Als mevrouw Kaag dat niet wil, nou, vertel maar hoe zien we dit dan voor ons? En dat is wel de optie waar nu de formatie dan zogenaamd naar zou moeten gaan kijken. Ja, ik zou zeggen, iedereen kan deze vraag stellen. Want iedereen heeft dat.
Niet alleen mevrouw Simons.
Nee, dat is natuurlijk helemaal niet. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met mevrouw Simons te maken. Ik bedoel, iedereen kan zien dat Kaag dat heeft gezegd. Ja. En iedereen kan zich dan afvragen, nou ja, waar moeten we dan in hemelsnaam met z'n allen naartoe? En ja, op de een of andere manier zijn het alleen kleine partijen die dit soort vragen dan kennelijk stellen.
Maar Roderick, dus dit debat was dan blijkbaar, als Chris zo mag geloven, niet nodig.
Nou, ik vond in ieder geval dat het debat echt een beetje ontspoord is, hè, door die lezing van Sigrid Kaag de avond ervoor. Omdat, ja, ze hebben natuurlijk een enorme knuppel in het hondenhok gegooid en iedereen gaat daar logischerwijs vragen over stellen. En vervolgens, ja, de twee hoofdrolspelers, Sigrid Kaag en Mark Rutte, weigeren om daar antwoord op te geven. En zelfs vragen van journalisten zei Sigrid Kaag bij van, ja, daar moeten we het niet over hebben. Terwijl ze zelf dat onderwerp op de agenda heeft gezet. En dat vind ik heel merkwaardig. En het kwam de kwaliteit van het debat echt niet ten goede. En ja, John zei net al, het kan gewoon zijn dat die speech gewoon eerder is geschreven. Het kan ook zijn dat Kaag er toch een statement mee wilde maken. Weten wij niet. Maar het kwam het debat niet ten goede, dat is duidelijk.
Nee, ik wil eigenlijk een vraag over stellen. Zou het nou ook gewoon kunnen zijn dat daar helemaal niks achter zit? Zou dat ook kunnen? Ja, dat wij hebben toch ook de neiging om het
te verwijten in de schoollezing van mevrouw Kaag.
Ja, dat wij gaan allemaal dan zitten analyseren. En ik denk, misschien bedoelt ze dit wel, misschien bedoelt ze dat wel.
Ja, maar dat kan,
misschien
hè?
Is Kaag gewoon helemaal niet de enorme heldin die zo ontzettend strategisch nadenkt over wat ze wel en niet wanneer gaat zeggen. En was het gewoon, zij had gewoon zin om eens een keer duidelijk te maken dat zij toch niet helemaal op de lijn van de VVD is. Want ze moeten natuurlijk uiteindelijk moeten ze met de VVD door de bocht. Hmm. Dus het is wel handig om af en toe dan nog even duidelijk te maken dat je met de VVD het niet wil.
Ik wil even aan John vragen en dan kom ik bij Annemarie. Overigens, jullie mogen op de bel drukken als je echt het woord
wil. Oh, dat moet je vooral zeggen als je mij net het woord
John, als we nou toch nog even naar het fragment kijken. Want jij bent debatdeskundige. Hè? Je kijkt er ook met de Timmermans oog naar. Dat heeft Sylvana Simons toch wel goed gevoeld.
Nee, uitstekend. Ik ben het erg met Chris eens dat hier een hele goede vraag wordt gesteld.
Ja.
En eentje van zeldzame
was dat
kwaliteit.
Dan een goede vraag?
Nou, omdat ze ook gewoon maar één vraag stelt waar Rutte gewoon antwoord op moet geven. Het is zeker in de Tweede Kamer is het de traditie om bij die interruptiemicrofoon niet iemand een vraag te stellen waarmee je hem dwingt tot een antwoord, maar om daar een heel betoog van te maken of een rant zoals Wilders.
Dat we net hebben gezien.
Ja, maar die stelt gewoon 35 vragen in 2 minuten tijd. En met zo'n repeteergeweer, ja, weet je, dan kan je er een beetje knorrig op reageren en zeggen dat je het allemaal niet zo herkent wat Rutte deed. Hier wordt hem door Simons gewoon een vraag gesteld. En Rutte geeft er gewoon geen antwoord op.
Nee.
En dat maakt het een mooi moment in het debat. En ik snap wel dat Rutte er geen antwoord op geeft. Want hij weet het antwoord ook niet hoe het nu verder moet in deze formatie, denk ik zo. En dat wordt duidelijk omdat Simons
Roderick drukt op de bel.
Ik denk bel.
Dat Roderick nu Johnny moet stoppen. Roderick krijgt nu de floor.
Nou, ik haak in op het feit dat je zegt dat hij er geen antwoord op gaf. Want ik vond dit eigenlijk het moment in het debat waarin hij er stiekem toch wel een beetje antwoord op gaf. Namelijk door te zeggen van ik vind er van alles van. En vanuit de rol waarin hij zit, het moment waarop hij het zegt, zegt dat eigenlijk heel veel. Namelijk, het zei toch wel wat over dat de verhouding echt niet lekker zat, vond ik. Ik vond eigenlijk zei hij door weinig te zeggen toch heel veel.
Ja. Oké, John, je mag doorgaan
met dat amendement
neem ik over.
Ik ben het erg met je eens, Roderick, dat hij tussen de regels door wel heel veel zegt. Ik vind er alles van, wil eigenlijk zeggen dat je daar best chagrijnig over bent wat er is gebeurd. Maar dat hij geen inhoudelijk antwoord geeft op hoe moet het nu verder in deze formatie, dat hij daar geen antwoord op geeft, is waarschijnlijk omdat hij het zelf ook gewoon niet weet.
Nee. Annemarie, wat vind jij?
Over het fragment ten eerste ook heel sterk optreden van Sylvana Simons. Maar hoe moeten we nou verder? Is dat
niet de hamvraag van het debat geweest?
Zeker, want volgens mij weet niemand hoe we verder moeten. En ook uiteindelijk de opdracht die is neergelegd is ook niet een hele duidelijke opdracht. Want uiteindelijk houden we de partijen ook nog open dat er misschien toch niet een minderheidskabinet komt. Maar ik denk dat vanaf het begin het probleem is geweest dat de partijen ten eerste zijn, denk ik dat die verhoudingen nog altijd wel belangrijk zijn. Want eigenlijk gunnen de grote spelers, zowel Kaag als Rutte, elkaar ook niks. Misschien als je hele goede verhoudingen hebt, dat je dan toch zegt, nou, doe GroenLinks dan toch maar bij.
Ja.
Als dat echt voor jou een ding is. Of andersom, nou, eigenlijk wil ik een ChristenUnie niet hebben, maar nou, vooruit.
Toch maar wel.
Zou ook zomaar een resultaat kunnen zijn van betere verhoudingen.
Dat geloof ik. Alleen, kijk, dit debat was er natuurlijk ook voor om dingen te verhelderen. Maar dat heeft mevrouw Simons heeft dat toch op deze manier geprobeerd. Maar je ziet ook een bepaalde frustratie. Dat heb ik heel erg gezien in het debat. En de boosheid van alle kanten. Hoe zie jij dat?
En de boosheid van de andere Kamerleden dat het onduidelijk is? Of de boosheid vanuit de beide partijen dat ze niet verder zijn gekomen? Het geheel is gewoon gefrustreerd. Maar los van de verhoudingen, dus de verhoudingen waren vanaf het begin niet goed, denk ik ook dat gewoon beide partijen met hele andere wensen het formatieproces zijn ingegaan. Want natuurlijk hebben we het allemaal over een meerderheidskabinet. Maar ze wilden niet eens hetzelfde meerderheidskabinet. Want wat Rutte wil, hij wil wat wij als politicologen noemen, een meerderheidskabinet dat noodzakelijk is, waar geen enkele andere partij bij zit, dat niet nodig is om getalsmatig de meerderheid te hebben.
Voor de duidelijkheid, in de formatie waren er eigenlijk twee smaken. De eerste was de voorkeur van Rutte. maar één linkse partij erbij, zodat je aan een, net aan de meerderheid komt. En Kaag zei, nee, we willen eigenlijk twee linkse partijen erbij, zodat dat links-rechts verhouding in balans is. En zij sloot ook de ChristenUnie uit, dus ja, van de zes partijen die er waren, was de ChristenUnie wat haar betreft no passeran. En wat Rutte en ook Hoekstra betrof, waren de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen no passeran. Dat was dus eigenlijk een njet. Maar dat is eigenlijk waar het hier op stuk gelopen is, toch?
Nou, niet als we dit debat mogen geloven. Ja? Later in het debat komt naar voren dat de ChristenUnie niet per se is uitgesloten. Alleen, de ChristenUnie is alleen uitgesloten als het dat de enige partij is die hun helpt aan een meerderheid.
Ja.
Maar zij sluiten de ChristenUnie niet uit als ook nog GroenLinks en Partij van de Arbeid mogen meedoen.
Inderdaad, ChristenUnie gaan we zo nog naar kijken. Maar ik hoor Chris, niet van de ChristenUnie, maar Chris. Ja. Chris, ik hoor jou iets over mompelen, niet over de ChristenUnie.
Nee, kijk, iedereen zegt de hele tijd van ja, dit is wat Kaag wilde en dit is wat Hoekstra en Rutte dan wilden. Maar ik zou zeggen, het is mij helemaal niet duidelijk. Ik bedoel, ik wil best geloven dat ik dat beter zou begrijpen als ik alle stukken over de formatie uit de Volkskrant, Telegraaf en de NRC zou hebben gelezen. Dat heb ik zeker ongetwijfeld niet gedaan. Maar het is helemaal niet duidelijk waarom Kaag niet met de ChristenUnie wil. En dat is nou precies waar het fragment over gaat.
In het debat werd het niet duidelijk. Bedoel.
Nee, het wordt in het debat. Nou, maar ook buiten het debat wordt het niet duidelijk. Want Simon zegt heel duidelijk: ja, we zitten hier met iemand die het allemaal niet wil uitleggen. Ze zitten toch met elkaar in een kamertje.
Ja.
En ja, wat mevrouw Kaag dan precies allemaal over de ChristenUnie zegt, waarom dat dan niet zou kunnen,
maar Sigrid Kaag
is toch niet
heeft
helder.
Toch over de ChristenUnie gezegd dat ze vindt dat oude wijn een nieuwe zakken is.
Ja, dat is, ja, maar met alle respect, dit is een PR-boodschap. Dat is niks. Is Carola Schouten, heel flauw...
Dat is de minister van Landbouw van de ChristenUnie.
Is dat zo'n slechte minister dat ze bang zijn dat hij terugkomt, dat ze daarom niet... Gaat dat dan, ik zou zeggen, ik heb een keer getwitterd, dat gaat volgens mij alleen maar over voltooid leven.
Ja.
D66 wil het levenseinde, wil daar hulp bij hebben. Dat kan
mensen
niet,
zelf kunnen kiezen.
Precies, dat kan niet als de ChristenUnie erbij zit. Dus volgens mij is dat een reden waarom D66 zou zeggen, daar kunnen we niet aan beginnen. Dan zijn we weer 4 jaar verder met die stervenshulpbegeleiding.
Ja.
Maar dat is niet gezegd, dus dat is dan mijn...
Zie daar iets anders in. Inderdaad, Kaag heeft gezegd dat hij dat voorstel van D66 om euthanasiewetgeving en voltooid leven om dat makkelijker te maken. Daar wil de ChristenUnie natuurlijk niet aan meewerken. De ChristenUnie heeft daar ook bij gezegd dat ze het onderdeel wil laten zijn van kabinetsafspraken om het daar niet over te hebben. Want Gert-Jan Segers weet ook dat als je dit een vrije kwestie laat zijn, dus we spreken het niet af in een coalitie en we laten het gewoon uitkomen op een stemming in de Tweede Kamer, dat die aan het kortste eind trekt. Want er is waarschijnlijk een meerderheid. Dus hij wil afspraken maken om het er niet over te hebben. Ja. En ja, dat zit D66 niet lekker. Ik denk dat het daar ergens op uitkomt.
Ja, maar de grap is dat ook dit, maar dat is mijn punt, is eigenlijk niet eens zozeer van wat vinden ze er nou precies van. Of dit, maar de vraag is of dit überhaupt het grote punt is. Dat weten we eigenlijk niet.
Nee,
en dat bedenken wij nu, van daar zit een heel groot ideologisch verschil. Dus dan zou dit allemaal waar kunnen zijn.
Mm.
Maar wat ik graag zou willen zien in zo'n debat is dat mevrouw Kaag zegt, wij vinden bijvoorbeeld, volgens mij is het rijtje namelijk heel kort. Er zijn twee thema's waar dit over kan gaan. Het kan gaan over voltooid leven en het kan gaan over meer ouderschap. Hè. Dus dat gaat dan over bijvoorbeeld twee vrouwen die een kind opvoeden en dat dan de vader die dan niet in dat gezin zit.
Dat is een regenbooggezin.
Ja, regenbooggezinnen, zo worden ze ook wel eens genoemd. Dat geregeld wordt. Dat is op dit moment bijna
niet goed geregeld.
Dat is niet goed geregeld. Er zijn allemaal kwesties omheen. En dat wil waarschijnlijk de ChristenUnie ook niet. Maar ik ben het weer. Nee, maar ik ben het weer aan het invullen.
Ja.
Het punt is, dat zou nou juist precies
in dat debat zitten.
Want ik zou zeggen, als je GroenLinks niet wil als VVD, sorry hoor, maar die Parijsafspraken, die blijven gewoon.
Oké, maar dat sluit handig aan op het volgende fragmentje wat we hebben. Want John heeft een fragment uitgekozen van Lilian Marijnissen, de dochter van. Die, hoe heet het, die Rutte aanvalt op het feit dat het document, de proeven van regeerakkoord, er niet is.
Ja.
En ik wil zo van jou weten wat dat proef van regeerakkoord dan ook alweer is. Maar we gaan eerst even kijken naar mevrouw Marijnissen.
Voorzitter, mevrouw Kaag maakt het wel heel bond. Ze deelt hier eigenlijk een sneer uit naar de Kamer, zo vat ik het maar op, nadat er te weinig inhoudelijk gereageerd wordt op het stuk. En dat komt, mevrouw Kaag, zal ik u zeggen, omdat helemaal niemand hier in de Kamer weet wat precies de waarde van dat stuk is. Dat is volstrekt onduidelijk. Tenzij u hier vandaag zegt, en die vraag wil ik u ook stellen, dat u dus voor een minderheidskabinet gaat samen met de VVD en dat dit stuk het dus is, dan kunt u zeker weten een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Maar vandaag de dag, zoals we hier staan, weten we niks. U kunt met een stuk komen, daar kunnen we van alles over vinden, maar niemand weet wat de waarde van dat stuk is. Omdat dat aan u is en omdat dat aan de VVD is en omdat u al een half jaar sinds de verkiezingen bezig bent met een zogenaamde bestuurscultuur langs de lijnen van de inhoud. We hebben u gehoord over nieuw leiderschap, we hebben Mark Rutte gehoord.
Tja, en zo kon ze nog wel even doorgaan, maar... John, eerst even proeven van regeerakkoord.
Ja, proeven van een opzet naar
een mogelijk akkoord.
Het is inmiddels onduidelijk hoe je het moet noemen.
De proeven van regeerakkoord is ooit in Paars 1, heel lang geleden, in 1994 door Wim Kok geschreven. En hij had een soort van document op een gegeven moment, want de formatie was vastgelopen.
Ja.
En daar konden dan de vier of de drie meepratende partijen, CDA, VVD en D66 op intekenen.
Ja, als een soort van startstuk.
Ja, was een idee van koningin Beatrix, als het goed is. Maar dit was dus Kaag en Rutte hebben dus ook een proeven van regeerakkoord.
Ja, daar zijn ze weken mee bezig geweest. Heel de zomer hebben ze geschreven aan een document wat er dan eerst niet in de openbaarheid kwam. Want we moesten altijd lange tijd gissen wat daar
moest
precies
geheim
stond.
Blijven.
Nou, geheim blijven weet ik niet, maar ze hebben niet hun best gedaan om het openbaar te maken. Hmm. Ze hebben het eerst eens aan die natuurlijke partners laten lezen. GroenLinks, PvdA en CDA. Zo van,
en ChristenUnie.
En ChristenUnie, uiteraard. Ja. Wat vind je daar nou van? Zit hier ruimte in en zo? En die hebben dan in de media gezegd dat ze er wel aanknopingspunten in vinden. Maar wat er nou precies in stond, dat wisten we heel lang niet. Dat moest lekken via NRC, voordat we wisten wat daar ongeveer was opgeschreven.
Ja, waarom werd er zo geheimzinnig dan over?
Ja, een hele goede vraag. Vooral omdat je dit soort dingen op het Binnenhof niet lang geheim kan houden.
Ja.
Dat komt vanzelf een keer uit. En waarom ze er dan zo geheimzinnig over doen? De enige wat ik daar aan toe zou willen voegen is dat ze ook geheimzinnig doen over wat nou precies de functie is van het document.
Waarvoor het document dient.
Ja, als het goed is, zijn hier dus door twee van de grootste fracties, niet de twee grootste, maar twee van de grootste fracties uit de Tweede Kamer, is er een stuk geschreven wat de basis zou moeten zijn voor een coalitie. En ze willen niet goed uitleggen hoe ze dat zelf zien.
In de openbaarheid bedoel je?
Dat is hartstikke gek.
Ja.
Nee, niet in de openbaarheid, maar überhaupt niet.
Niemand,
maar, als Marijnissen vraagt, wat wil je nou precies met dat stuk in een openbare vergadering? Dan heeft ze het ook nooit in een besloten kring.
Het stuk is gisteren gepubliceerd, hè, één dag na het debat. We weten nu wat erin staat. Maar dat was toch niet zo heel erg spannend wat erin stond. Dus hadden ze dat niet gewoon beter eerder kunnen publiceren?
Het is het nadeel dat ik nu niet meer precies weet hoe het twee weken geleden is gegaan als het vandaag was geweest.
Oh.
Maar,
was slecht.
Ja, zoveel gebeurt.
Het was gewoon een heel liberaal verhaal.
Het was gewoon
een heel liberaal verhaal. Het enige wat
stond erin?
Het enige wat ik onthouden heb is dat het een verhaal was dat heel erg ging over wat heel erg liberaal was en dat het de ChristenUnie heel duidelijk uitsloot.
Dus, ja.
En dat het links, dat je eigenlijk zou kunnen denken op basis van die thema's die daar staan, dat links kan aansluiten omdat het klimaat stond erin en de LHBTI-rechten stonden erin. Van dat soort thema's. Ja. Dus gaan we weer op basis van dat stuk kun je wederom niet beargumenteren dat er geen coalitie te maken valt. Misschien ligt de ChristenUnie minder voor de hand.
Even naar John. John, nog even wel. Waarom had jij dan dit fragment gekozen?
Nou ja, ik denk dat dit de belangrijkste vraag is die je in zo'n debat als dit moet stellen. En er ligt dus blijkbaar overeenstemming voor de inhoud, waarvan andere fracties ook nog eens een keertje zeggen, ik zie hier basis om verder te praten. Mm-hmm. Wat is nou de status van het stuk? Wat gaan we doen met dat stuk? Gaan we nu verder onderhandelen op basis van dat stuk?
Ja.
En dat hebben we hier dan niet gezegd. Maar Kaag geeft ook geen antwoord hoe zij dan verder over dat, hoe het nu verder moet gaan
maar
met
hoe
dat
kan,
stuk.
Hoe kan het dan zo'n stuk er niet is?
Ja, dat is hartstikke. Ja, de vraag moet je niet aan mij vragen. Ja, vraag dat aan Kaag.
Jij bent hier de deskundige.
Nee, ja.
De deskundige. Seks,
weet je, we constateren hier allemaal. En Hamer constateerde dit. Cenk Willing constateerde het ook. De formateur die hiervoor was. Wouter Koolmees met zijn secundant. Wie was het ook alweer? Het lijkt hem al zo lang geleden.
Er waren er te veel.
Informateur na informateur constateerde, jongens, op de inhoud komen we er wel uit. Het ligt aan de persoon. En ja, we zijn nu al 174 dagen verder. En we constateren nog steeds dat het niet ligt aan de inhoud, ja, maar het ligt aan de persoon.
Maar Roderick, was het stuk misschien kwijt of zo?
Ja, het heeft mij gewoon heel erg verbaasd. Ja, ik weet ook niet waarom dat stuk er niet was. Maar het heeft mij dus wel, toen ook gezegd, heel erg verbaasd dat er überhaupt voor gekozen werd om zo'n stuk te schrijven. Collega politicoloog Tom Lauwers of mij vat het wel mooi samen. Dus eigenlijk doen we deze formatie omgekeerd. Normaal heb je het eerst over wie gaat met wie. Dan heb je het over de inhoud. En dan heb je het over de poppetjes. Dus wie wordt de minister. En nu doen we het eigenlijk een beetje een omgekeerde volgorde. Eerst hebben we het over de poppetjes. Dan wordt Mark Rutte opnieuw premier. Dan hebben we het over de inhoud. Hè. VVD en D66 gaan samen zo'n stuk schrijven. En dan, hé, met welke partijen gaan we eigenlijk in de regering?
Maar is dat zo erg? Want zo kun je toch ook uiteindelijk er komen?
Ja, maar wat John ook zegt, het was eigenlijk al wel duidelijk dat de vraag was nooit, gaan VVD en D66 er samen wel uitkomen inhoudelijk? Hè? Twee liberale partijen, dat zal het probleem niet zijn. De vraag is, met welke partijen gaan ze aanschuiven? En ja, als die vraag niet is opgelost, heeft het ook weinig zin om samen nog eens een paar weken uit te trekken om zo'n stuk te gaan schrijven.
Ja. Annemarie, hoe kijk jij hier nou naar?
Ja, ze hebben eigenlijk het moeilijkste hebben ze voor het laatst bewaard. Misschien in een soort hoop dat het dan toch nog goed komt. Net als je een kind bent, maak je huiswerk. En dan is één gedeelte wat erg moeilijk is. De moeilijkste som bewaar je voor het laatst. In de hoop dat als je er misschien naartoe werkt, dat het dan toch nog wat wordt. Zo zie ik eigenlijk deze omgekeerde...
Dat je een kleuter de spruitjes voor het laatst bewaart op zijn bord misschien.
Nou ja, misschien de bittere pil voor het laatst. Ik weet niet, iets in die trant, voordat het al zo moeizaam was aan het begin, dat ze dan dachten, nou, laten we dan toch maar het formatieproces instarten en van gang gaan. En misschien gaandeweg worden de verhoudingen dan toch zo, dat we elkaar aan het einde wat gunnen. En dat we dan eruit komen. Maar als je natuurlijk met deze exercitie kijkt en ziet waar we nu staan, lijkt eigenlijk dat deze opdracht, waar ze naartoe hebben gewerkt, dat het niet echt heeft geholpen, ja, de duur, zou ik.
Maar was dit debat dan zinloos? Ik bedoel, het is toch gewoon belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat er nou is fout gegaan. Dit debat had ook een evaluatie kunnen zijn. Een soort van terugkijken op. En hoe doen we het nou goed en niet goed?
Nou, ik denk niet. Wat ik interessant vond aan het debat, ik denk dat het debat niet meteen zinloos was. Zinloos zou ik het niet willen noemen, maar ik beschreef meer het proces dat de twee partners samen dat document zo'n voorzet hebben geschreven en dat we nou het formatieproces hebben omgekeerd. Ik denk dat het debat niet zinloos was. Wat ik interessant vond aan het debat is, ten eerste laat het zien hoe de verhoudingen liggen, ook naar de buitenwereld toe, en die liggen moeizaam, maar ook hoe de beide partners ernaar kijken en hoe ze daar hun eigen onderlinge verhouding kijken. En dat komt naar voren in die uitspraken dat ze deden over vertrouwen. Ik weet niet of we daar nog naar gaan kijken, maar dat mevrouw Kaas zegt, ik vertrouw eigenlijk niemand, inclusief de heer Rutte. Inclusief de heer Rutte. Maar goed, dat vertrouwen zie ik niet als een noodzakelijke basis voor samenwerking, want dat is een zakelijke afspraak.
Ja. Ik heb even een vraag gewoon. Hè. Kijk, vroeger was het zo dat de koningin of het staatshoofd, de koning, die had een soort van regierol in het geheel. En die kon mensen ook bij elkaar brengen als het moest. Nu is de koning al een aantal jaar uit de formatie gehaald, zoals we dat dan zeggen. Dus hij doet niet meer mee. Dus de Kamer moet het zelf doen. Missen we de koning? Zou de koning niet ervoor kunnen zorgen dat deze mensen elkaar wat liever vinden en leuker en aardiger en beter
als,
met elkaar
omgaan? Als democraat ben ik geneigd te zeggen, ja, ik mis wel een beetje, niet zozeer de koning, maar wel een beetje het gezag wat van de kroon uitgaat om hier het proces in goede banen te leiden. En niets ten nadele van Hamer, want ik denk dat ze...
Hamer was de informateur.
De informateur, ja. Hamer, die dus nu eigenlijk de plek heeft die de koningin lange tijd had. En ook niets ten nadele van Herman Cenk Willink, de informateur hiervoor. Maar de vier informateurs die ervoor waren uit de Kamer zelf, die hadden niet het gezag om dat gesprek te leiden. Dat nee. zag je ook 4 jaar geleden bij de vorige formatie. Dat begon met Edith Schippers. En die had ook niet het gezag om dat gesprek in goede banen te leiden. Dus ik denk niet zozeer dat het gaat om de persoon koning, maar dat er weer iemand moet zijn met gezag.
Ja.
Die ook een beetje boven de partijen, zeggen we dan over de burgemeester hè, in de gemeente. Mm-hmm. Die boven de partijen en boven het proces kan staan. Ja, dat wordt ter nodig gemist.
Chris, zou deze koning boven de partijen kunnen staan? En zou die terug in de formatie moeten misschien deze mensen wat dichter bij elkaar?
Nou, als democraat ben ik het daar toch niet, word ik daar toch niet heel erg blij van. Ik zou zeggen, het moet transparant worden hoe het proces gaat en wie welke rol daarin speelt. En ik snap dat leidt al meteen het hele radicale idee. Hè? Namelijk bijvoorbeeld, nou, we hebben hier nu camera's staan. Nou, waarom zetten we hier die meneer Hoekstra, meneer Kaag, mevrouw Kaag en meneer Rutte neer? En misschien dan nog een of andere procesbegeleider. Zetten we jou daar neer als discussieleider. En dan zetten we dat streamen we dan gewoon live op internet. En dan kijken
ook
we
een vorm.
Dat is ook een vorm om te formeren. Nou wil ik niet zeggen dat het meeste, want dat is een beetje onderdacht voorstel misschien. Maar er is natuurlijk wel heel erg weinig creativiteit. Er is wel heel erg weinig nagedacht over of het ook anders kan dan we halen weer iemand, want dat is toch wat mevrouw Hamer met alle respect is, uit dat grijze overlegcircuit wat in de jaren 70 en 80 heel goed werkte. En dan komt het wel goed en dat doen we dan vooral achter gesloten deur, zodat meneer Rutte en mevrouw Kaag allemaal lekker kunnen gaan zitten misten hoe het nou precies zit. Dus ik zou denken, in gemeentes wordt het ook wel, ik bedoel niet overal, maar er zijn gemeentes die daarmee experimenteren. Er is dus kennelijk in de
ooit
hele...
open, zeg
maar er is in de hele Kamer niemand geweest die tot een origineler idee kwam dan dit gedoe. Dat zou
Roderick, ja, ik denk ook dat we de rol die de koning vroeger had niet groter moeten maken dan dat hij was. Kijk, vroeger kwamen gewoon de fractievoorzitters langs bij het staatshoofd. En die zeiden dan ook wat zij dachten dat er moesten gebeuren. Bijvoorbeeld, er moet een informateur komen van die en die partij om die en die mogelijkheden te gaan verkennen. Nou, die werd dan door het staatshoofd aangewezen. Ja. En nu benoemt de Kamer hem zelf of haar.
Ik kan me herinneren dat in Paars 2 dat klapte en dat D66 wilde breken en Tom de Graaf ging iets van 1,5 uur met koningin Beatrix praten en was vervolgens om. En toen is die coalitie gelijmd. Dus het kan toch?
Ja, maar dat kan nog steeds. Mensen die ontslag willen nemen, moeten nog steeds naar het staatshoofd toe om een ontslag in te dienen.
Ja, zo werkt dat.
Ja.
Dus ze moeten langs de koning.
Ja. Ja. Ja.
Volgende fragment gaan we bekijken. Dat is het laatste fragment. Dat heeft Roderick meegenomen. Want er was toch ook nog wel, misschien kunnen we zeggen wat hoop in dit debat. Roderick, we gaan naar de ChristenUnie kijken. Laten we het maar even zien.
Voorzitter, dit proces snakt naar een doorbraak. Wij snakken naar een doorbraak. Ons land snakt naar een doorbraak. En hoe groter de partijen, hoe groter de verantwoordelijkheid. Ik zei het al, wij steunen het advies, de conclusie en het advies van informateur Hamer. Wij zullen ons met hart en ziel inzetten voor onze inhoudelijke agenda, voor dat wat wij belangrijk vinden, waarvan wij geloven dat er moet gebeuren. En daarbij het debat over fundamentele verschillen niet schuwen. En tegelijk zullen die samenwerking altijd blijven zoeken. Ik dank u wel.
Stichtelijk?
Ja, ja wij hadden het hier over met ons mede-panelid Hanneke Gelderblom, die dit ook had bekeken. En haar was eigenlijk opgevallen, wat John net ook al zei, dat dit de enige vraag is die werkelijk aan Mariette Hamer gericht is, aan de informateur, over het eindverslag, waar eigenlijk het hele debat over zou moeten gaan. Dus ja. Dat viel sowieso al op, dat Segers daar een unicum had. Verder, Segers stelt zich hier constructief op. Moet ik ook wel bijzeggen dat mij hier opvalt, dat eigenlijk in het hele debat probeerden ze allemaal een beetje elkaar de schuld te geven, hè, ja, van wat er misgaat. En ja, dat zien we hier eigenlijk ook weer. Dat Gert-Jan Segers natuurlijk doet alsof hij de redelijkheid zelf is, met iedereen wel wil praten, altijd constructief is. En dat het allemaal aan die anderen ligt uiteindelijk.
Zo dan? Dit is toch een houding die ervoor zorgt dat er misschien iets wordt opengegooid. Want ja, hij legt hem wel neer.
Ja, maar de vraag is Gert-Jan Segers zelf zo constructief geweest het afgelopen half jaar? Ik vind dat de houding van de ChristenUnie niet altijd heel duidelijk is.
Waarom
geweest.
Dan?
Nou, die zijn na het debat over de toeslagenaffaire of over het positie elders stuk, zijn die als eerste hebben die echt duidelijk gezegd, wij willen niet meer in een kabinet met Mark Rutte als premier.
Motie van wantrouwen gesteund.
Motie van wantrouwen gesteund, precies. Later daarop teruggekomen. En ook daarnaast toch in de lucht laten hangen van, ja, willen ze nou wel of niet in een kabinet zitten? En soms was het nee, soms werd het toch weer ja, maar dan in een later stadium. En daardoor bleef die optie van een kabinet met de ChristenUnie wel in de lucht hangen, wat ook als een schaduw over de formatie met GroenLinks en de Partij van de Arbeid bleef hangen. Dus uiteindelijk toch de weinig duidelijkheid, het gebrek aan duidelijkheid van de ChristenUnie heeft denk ik ook geen positieve rol gespeeld in de formatie. En ja, ik vind dat Gert-Jan Segers daar wel een beetje overheen gaat door te doen alsof hij de meest constructieve persoon in het hele proces is.
Oké, dus eigenlijk wil jij hiermee aantonen dat de houding van Gert-Jan Segers schijnheilig is?
Nou, in ieder geval dat in dat hele debat iedereen natuurlijk de schuld bij de ander probeert te leggen. En dat was natuurlijk wel echt een rode draad door het debat. Dus de GroenLinks en Partij van de Arbeid leggen de schuld bij de VVD. VVD legt de schuld bij GroenLinks en Partij van de Arbeid die niet samen willen. Nou, dan heb je nog Geert Wilders en Sylvana Simons die het hebben van ja, ze zijn eigenlijk allemaal schuldig, want ze kunnen niet meer met elkaar door één deur. Dus het was veel
schuld. Zwarte pieten.
Je hoort het ook in de woordkeus. Gert-Jan Segers zegt letterlijk, we snakken naar een doorbraak. Alsof hij ook niet precies in die positie zit. Ja. Hij is ook kan ook die doorbraak forceren.
Ja.
Door misschien eens een keer, dan gaan we dan, een kop koffie met Kaag te gaan drinken. Of iets anders. Het is van iedere spreker en dan met name van die grote zes partijen die dan betrokken zijn.
ChristenUnie heeft 5 zetels.
Ja, exact. Je bent al gauw groot in deze Kamer. Laten we zeggen van die 7, 8 fracties waar naar gekeken wordt om een formatie te vormen. Het is allemaal slachtoffergedrag.
Ja.
Eén na de ander zegt, ik word niet serieus genomen door de ander.
Ja.
Zolang iedereen op die manier naar elkaar blijft kijken, kom je geen meter verder.
Chris belt, dan moet je de bel inleveren.
Is het niet gewoon vanuit persoonlijke verhouding op een veel simpelere manier te verklaren? Er was een toeslagenaffaire. Ja. Iedereen zat er met zijn neus bovenop. Niemand heeft er iets aan gedaan. Iedereen dacht, nou, het zal allemaal wel. Toen kwam men daar langzaam maar zeker een beetje achter. Dan meneer Omtzigt, die daar steeds met die papieren liep te zwaaien. En toen dacht iedereen, ja, dat kan eigenlijk niet. Nou, toen kregen we moties van afkeuring en toen gingen de mensen weg, et cetera. En toen zei de ChristenUnie, dat kunnen we toch echt, met deze premier kunnen we toch echt niet door. En wat gebeurde er? Toen hebben een hele hoop mensen een verkeerde inschatting gemaakt. Toen dachten een hele hoop mensen, ja, dat is toch strategisch toch niet helemaal handig om nou te zeggen, we gaan niet met Rutte.
Welke verkeerde inschatting dan?
Nou, de verkeerde inschatting.
Wacht. Ik moet hier wel even ingrijpen. Jij mag nu langer praten, want daarvoor is de bel.
Oh, ik dacht de interruptie. En een interruptie werkt goed als het een korte vraag is.
Je mag iets meer raken.
Welke verkeerde inschatting dan?
De verkeerde inschatting dat je daarmee het proces, uiteindelijk het proces kapot maakt. Want meneer Rutte mocht blijven zitten, omdat er geen meerderheid is gekomen die zei. Die had natuurlijk ook kunnen. Dan had het CDA het ook kunnen zeggen, we gaan niet meer doen met Rutte.
Ik denk dat de verkeerde inschatting die men gemaakt heeft, is dat men zou denken dat de VVD Mark Rutte los zou laten.
Dat is heel simpel. Als het CDA en GroenLinks en de PvdA en de ChristenUnie hadden gezegd, meneer Rutte, u hoepelt maar op, dan was meneer Rutte misschien blijven zitten. Maar dan was er in ieder geval wel een andere formatie gekomen. Dan hadden we namelijk al lang gepraat over een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. Of et cetera. Er waren er allerlei nieuwe opties ontstaan.
Ja, en dat heeft men niet zeven partijen
gedaan. Of een kabinet, zonder de VVD, precies, de zeven dwergen.
Precies, dus er hadden allerlei opties op tafel kunnen komen. Maar omdat meneer Rutte gewoon, die is gewoon gebleven, omdat alleen de ChristenUnie destijds de bal had om te zeggen, nou, we willen dit niet meer. Ja, en toen dacht de ChristenUnie, ja, dit is natuurlijk eigenlijk ook niet helemaal wat we willen. Dus toen zei de ChristenUnie, als dan iedereen het oké vindt, dan vinden wij het misschien ook wel oké.
Ja, Annemarie, het wordt hier al genoemd, de optie 7 dwergen. Dat betekent dat 7 kleinere partijen dan de VVD, zonder de VVD, die lijkt dus wel heel erg ver weg, of niet?
Ik denk dat we dat gewoon niet moeten willen.
Vertel jij eerst waarom niet?
Ja, vertel waarom niet.
Ja, vertellen wij wel waarom wel.
Nee.
Mag ik mijn bel terug?
Nee, ik denk, bel niet terug. Ik heb als kruid nog een bel.
Ik denk dat we niet moeten...
Bel van
jouw
bel.
Je hebt toch wel
een bel. Even Annemarie Walter uitspreken.
Ik denk dat we niet moeten willen, omdat het heel erg versnipperd, ideologisch versnipperd kabinet, denk ik, zal zijn. Waar uiteindelijk alle partijen zelf op de lange termijn ook niet blij mee zullen zijn. Want ze zullen niet in staat zijn om hun achterban te geven wat de achterban wil. Ja, alleen maar gedeeltes. Dus ze zullen allemaal erg compromis moeten doen. Dus electoraal is dat niet echt heel erg slim voor die partijen. En ja, ik denk dat het heel moeilijk regeren is, Steven.
Oké, okay, nou John wilde uitleggen waarom wel. Je hebt in Dagblad Trouw, dat hebben wij toevallig gedaan, een opiniestuk geschreven.
Samen geschreven.
Maar ik wil wel gewoon in balans in het gesprek dit.
Ik voer wel het woord namens jou.
Ja, maar oké. Okay, maar die zeven dwergen, is dat na dit debat verder weg of dichterbij?
Ja, nee, alles is verder weg. Weet je, normaal gesproken, Roderick kan dat beter uitleggen dan ik. Maar normaal gesproken, als je zo'n informatieproces ingaat, als informateur, hè, stel nou dat je... Mariette Hamer of Herman-Tjenk Willink bent, dan ga je eerst kijken naar de meest realistische optie en dan naar de volgende en dan naar de volgende. Dit is de formatie waar je gaat kijken naar de minst irreële oplossing. Hmm. Want zo langzamerhand is alles ver weg geraakt. En dat is het probleem. Er zijn geen natuurlijke logische oplossingen meer. En ik denk dat als je nu constateert dat het vooral de mensen zijn waar het probleem is en niet de inhoud, dan moet je A, misschien maar eens met andere mensen gaan praten. Wat Chris net zegt, ga maar eens praten met andere mensen in de fractie dan degene die de fractie aanvoeren, dan wel als politiek leider wordt gezien. Mm-hmm. En B, als je nou dat onderwerp bestuurscultuur zo belangrijk vindt, dan moet je het zeker doen met degene die het gezicht is geweest van die bestuurscultuur de afgelopen 10 jaar. En daar dus ook een belangrijke bijdrage in heeft geleverd. En dat is zonder Mark Rutte, zonder de VVD.
Ja, oké, okay, helder. Maar aan het einde van dit gesprek, we hebben een formatiedebat gezien. Het zou duidelijkheid moeten geven. Het heeft in ieder geval volgens mij duidelijkheid gegeven dat er geen duidelijkheid was gegeven. Dat klopt.
5,5 uur lang.
Ja. Dan heb ik de laatste vraag even. Dan mag ik kort op antwoorden. En ik begin bij Annemarie. Dan gaan we het klokje rond. Annemarie, was dit debat nou zinvol of zinloos?
Zinloos.
Waarom?
Omdat het alleen heeft aangegeven wat we al wisten. Dat de verhoudingen moeilijk lagen. En dat we er heel wat aan moeten doen om er nog uit te komen.
John, de debatdeskundige ook. Debatten zijn toch altijd zinvol?
Wat dit heeft opgeleverd is de mogelijkheid voor een paar fracties om weer wat filmpjes te maken over hoe ze er zelf in staat. En hoe stom de ander wel niet is. Maar... En de polarisatie en de onduidelijke lijkt alleen maar vergroot. Als je dat zinvol wil noemen, dan vindt dat een hele cynische typering ervoor.
Nee hoor, ik vraag het gewoon.
Ja, nee, dan is dat ook mijn antwoord. Wat het debat heeft opgeleverd is dat. Een vergrote kloof tussen partijen die voor iedereen alleen nog maar duidelijker is geworden.
Chris Alberts, zinloos of zinvol debat?
Nou, hartstikke zinvol, want het politiek is een ritueel. En we kunnen dan op televisie kunnen we de politici met elkaar in debat zien gaan. En dat is een fase in een langer proces. Dus het begon met de verkiezingen. Het eindigt ergens in de toekomst met een kabinet. We weten niet precies hoe ver we in het proces zijn. En er zitten kennelijk in dit geval heel veel stappen tussen. En dit is een stap. Dus ik zou zeggen, als je naar iets anders toe wil, hè, dus als je naar een oplossing toe wil, ja, dan moet je eerst heel vaak met je neus op de feiten gedrukt worden dat dit niet werkt. Nou, dit was één van de momenten waar dat gebeurde.
Roderick, zinloos of zinvol debat geweest?
Zinvol, wat mij betreft. Niet in de zin dat we dichter bij een nieuwe regering zijn gekomen, maar wel in de zin dat wij als kijkers en als kiezers allemaal even hebben kunnen zien wat er speelt en hoe alle partijen in de wedstrijd zitten. En ja, dat geeft wel een somber beeld. Ik ben er niet hoopvoller op geworden dat we snel een nieuwe regering hebben. Allerminst. Maar normaal, die formatie speelt ze grotendeels achter gesloten deuren af. En ja, nu hebben wij toch met z'n allen een beetje kunnen zien wat er speelt. Okay. En dat is niet best.
Hebben de burgers hier iets aan gehad? Ik wil gewoon kort antwoord ja of nee. Annemarie, hebben de burgers hier iets aan gehad aan dit debat? Ja of nee?
Nee.
Nee. John Bell, hebben de burgers hier iets aan gehad aan dit Kamerdebat?
Ja, nee vragen, dat vraag je aan de verkeerde. Het was informatief, maar het heeft niemand hoopvoller gemaakt. Okay. Niet alleen Roderick, maar niemand.
Okay. Chris, jij bent een hoopvol mens.
Je kunt het antwoord raden.
Hebben de burgers hier iets aan gehad?
Ja, want politiek is ook amusement.
Oh, dus zo kijk je
er een andere manier van kijken.
Ja, dus toch hebben de burgers...
Ja, het was niet zo informatief, maar het was wel amusant.
Roderick, hebben de mensen hier iets aan gehad of niet aan dit debat?
Eerlijk. Ja, omdat we toch een beetje meer geïnformeerd zijn over waar we staan nu. En slecht nieuws is ook nieuws.
Oké, nou dan sluiten we daar maar mee af. Slecht nieuws is ook nieuws. Eigenlijk kunnen we dat wel zeggen, het formatiedebat. We hebben erover gesproken en ik hoop voor u thuis dat het u iets duidelijker is geworden wat we nou woensdag hebben gezien. Ik dank alle panelleden en alle gasten. En ik dank de mensen van ProDemos en Nieuwsport en Politiek 24 natuurlijk wel bij dit uitzenden. Ik wens u nog een fijn weekend.